Broeders en zusters, wij gaan vanavond weer naar Ezechiël hoofdstuk 13. Was de bedoeling. Ezechiël hoofdstuk 13, waarin de Heer zich via de profeet, dat wil zeggen via Ezechiël, richt tot de dwaze profeten. Want zo worden zij genoemd in vers 3. Valse profeten vinden we eigenlijk niet. Dwaze profeten worden ze genoemd. In elk geval hier in Ezechiël. Degene namelijk die volgens vers 3 van Ezechiël 13 hun geest, hun eigen geest, nawandelen en profeteren uit hun harten. Dus uit hun eigen. Dat is goed Nederlands, ja. Uit hun eigen gedachten enzovoorts. En daarmee in de praktijk het volk leugens voorhouden. Vandaar dat er gesproken wordt hier door de Heer zelf over ijdelheid en leugenachtige voorzeggingen. In vers 6 en in vers 7 heet het een ijdel gezicht. Want er werd heel wat afgeprofiteerd, zogenaamd, met de gedachte dat de Heere gesproken had, maar de Heer zegt, ik heb helemaal niet gesproken. Dus wie er dan wel spreekt, ja, dat wordt in het midden gelaten. De profeten zelf, uit hun eigen hart. En de kans bestaat natuurlijk bij gelegenheid ook dat er anderen zijn die spreken door deze zogenaamde profeten. En het belangrijkste wat we daarover lezen in verband met die valse profetieën, die ijdele gezichten, vinden we in vers 10, en het wordt later herhaald ook, in vers 16, namelijk, zij verleiden het volk zeggende vrede, daar geen vrede is. Dat wil zeggen dat ten onrechte aangekondigd wordt dat Jeruzalem vrede zal hebben, want het gaat specifiek om Jeruzalem nog. Dat Jeruzalem vrede zou hebben, maar de Heer zegt, dat zal niet het geval zijn. Integendeel, en we hebben dat in de voorgaande hoofdstuk ook uitgebreid gezien, namelijk dat oordeel over Jeruzalem wordt aangekondigd. Een klein beetje wat er nog over is van het Tweestammenrijk, en daarmee van heel Israël eigenlijk, ook dat zou nog verwoest worden. Dat is de gedachtegang en het is hetzelfde idee als wat we later tegenkomen. Dat zal ik wel daar verwezen hebben, ook de vorige keer. Wat we later tegenkomen in 1 Thessalonicenzen 5, want het blijkt dat deze gedachtegang nog steeds actueel is. Dan wel weer actueel is, want zo kan men het ook zeggen. Namelijk ook in onze dagen wordt gezegd, wordt gedacht, dat Jeruzalem vrede zal hebben. Maar er is ten onrechte, zegt de Heer, er zal geen vrede zijn. Integendeel, want wanneer zij zeggen zullen vrede en geen gevaar, zal haastig verderf hen overkomen. Dat staat in 1 Thessalonicenzen 5. Ik denk dat ik het aangehaald heb, dat moet vast wel, vorige keer. En het staat ook inderdaad in verband met de dag des Heren. Want het gaat daar ook over als een dief in de nacht en dat soort uitspraken meer. Het gaat dus over de dag des Heren. En vergis u niet, hier in Ezechiël 13 wordt dezezelfde uitdrukking ook inderdaad gebezigd. In vers 5 was dat al, van Ezechiël 13. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog heb de muur toegemuurd voor het huis Israëls om in de strijd te staan ten dagen des Heren. Hier wordt de term gebruikt kennelijk in de meest voorhand liggende betekenis, namelijk die van het oordeel des Heren. Maar het neemt niet weg dat dezelfde uitdrukking ook heel specifiek van toepassing is op dat uiteindelijke oordeel wat door de Heer gebracht zal worden over een ongelovig Israël, of dat wat er van rest in de dagen van zijn wederkomst namelijk. Want wij kennen de term dag des Heren natuurlijk in bijzonder als de aanduiding van de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, waarbij hij oordeel zal brengen in de eerste plaats over Israël, maar vervolgens ook over de volkeren. Dat is dan de wat meer specifieke betekenis van de term. Maar ook dan houdt het de algemene betekenis, namelijk die van een oordeel, want dat is wat dag bij gelegenheid is. Een oordeel door de Heer zelf in de eerste plaats over dat volk wat nou eenmaal bij de naam des Heren genoemd wordt. En deze profetieën dan ook hier in Ezechiël hebben voor ons nog zoveel waarde, omdat ze niet slechts van toepassing waren op de dagen van de Babylonische ballingschap of wat ermee samenhing, maar omdat ze nog altijd van toepassing zijn en dus ook zullen gebracht worden op de dagen van de wederkomst van Christus en dus op de grote verdrukking. Dat blijkt, want hoezeer deze woorden ook allemaal van toepassing waren op de Babylonische ballingschap, het neemt niet weg dat een uitspraak als die van 1 Thessalonicenzen 5 rechtstreeks ontleend is aan deze uitspraken hier in Ezechiël. Ze komen nog vaker voor trouwens dan alleen hier in dit hoofdstuk. Over dat men zegt dat er vrede is of zal zijn terwijl er geen vrede is. En als deze woorden 1 Thessalonicenzen alsnog gebruikt worden, betekent het dus dat ze alsnog een toepassing zullen hebben op de dagen van de wederkomst van Christus. Want daar gaat het over in dat schriftgedeelte. Dat is immers 1 Thessalonicenzen 4 en 5 over dat de Heer zal nederdalen. Maar daarna wordt eerst gesproken over wat wij kennen als de opname van de gemeente. En daarna wordt alsnog gesproken over de situatie van Israël. Het verband tussen de wederkomst van Christus en Israël. Want wij worden geacht te weten dat als de Heer zal nederdalen, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar, en dat is ten dagen des Heren. Want zo staat het trouwens ook in Zacharië 13, het laatste vers. Ik had bijna gezegd Zacharië 14, want daar staat dat hij zal nederdalen en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar er staat dat het de dag is waarop Jeruzalem verwoest zal worden. En dat is dus waar het over gaat. En ongeacht het feit dat deze profetieën hier in Ezechiël van toepassing waren in de dagen van Nebukadnezar enzovoorts, ze blijven van toepassing op de dagen die nu nog toekomst zijn. Ik denk altijd, ik moet het snel zeggen, anders is dat ook al geweest. Maar niettemin gaat dat gebeuren. En ik moet er altijd aan denken als ik de krant lees. En bijna dagelijks dan dus. Hè? Nou goed. Maar met de politiek hadden we ons niet bezig. Ook niet met die van Israël. Dus we blijven maar bij dit schriftgedeelte. Het gaat erom dat deze woorden inderdaad nog steeds actueel zijn. En actueel zullen zijn. En in plaats van dat de profeten het woord Gods verkondigden. En daarmee de muur toemuurden. Vers 5. Dus in hoge mate natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. De gedachte is dat de muur rond Jeruzalem sterk zou zijn en vooral dicht zou zijn. En dat dus Jeruzalem veilig zou zijn. Maar dat is niet gebeurd. Want de profeten spraken hun eigen woorden in plaats van het woord Gods. En zolang er niet het woord Gods gepredikt of gekend of geloofd wordt, is men nou eenmaal niet veilig. Dat is wat met name ook in hoofdstuk 14 uitgebreider uiteengezet wordt. Maar daar hebben we het nog over. Maar in plaats van dat op deze wijze Jeruzalem veilig zou gesteld worden en de muren zouden worden toegemuurd, is er sprake van een lemen wand, zoals dat heet. Ik heb dat vorige keer uitgelegd. De lemen wand uit vers 10. Want wat vertaald is met lemen wand is, in, voor zover ik kan nagaan, een muur van opgestapelde stenen, maar niet gemetseld, zonder specie. Dus stenen los opgestapeld en daarna netjes aangestreken met stukwerk zal ik maar zeggen, maar ook zodanig dat het de muur geen sterkte geeft. En die muur die lijkt wel sterk, maar blijkt helemaal niets te zijn. En dus de muur zou verwoest worden, staat er. En degene die hem gepleisterd hebben ook. En dat zijn dan die valse profeten. Zo staat het dan uiteindelijk in vers 15. Zo zal ik mijn grimmigheid tegen de wand voortbrengen en tegen degene die hem pleisteren met loze kalk. Dat wil zeggen met stukwerk dus. En ik zal tot jullie zeggen, die wand is er niet meer en die hem pleisterden zijn er niet. Dat wil zeggen, zijn er ook niet meer. Want heel Jeruzalem zou verwoest worden en er zou geen inwoner in overblijven, is de gedachte. Ik weet niet of ik het vorige keer aangehaald heb, maar via die wand kom je natuurlijk toch terecht in Handelingen 23. Ik geloof niet dat ik het gezegd heb, nee. Kom je terecht in Handelingen 23... waar de apostel Paulus voor het Sanhedrin staat en dan de hoge priester, de voorzitter van het Sanhedrin en daarmee de hoogste vertegenwoordiger van het Jodendom uitmaakt voor witte wand. En als u het mij vraagt, bewijzen kan ik het niet, maar als u het mij vraagt, de uitdrukking zou ontleend kunnen zijn hier aan Ezechiël 13, want pleisterwerk wordt per definitie geacht wit te zijn. Dat is met meerdere dingen zo. Daar staat het er niet altijd bij, maar het wordt geacht wit te zijn. Dat is met pleisterwerk zo. Of je nou een muur stukt of wit, zoals het heet, maakt niks uit. Wij moesten trouwens bepaalde stukken van onze PSU, persoonlijke standaarduitrusting in het militaire dienst, moesten wij blankoën heten dat. Blankoën. maar in de kleur lege groen. Maar het heet niet de min blanco, omdat per definitie, het woord is gewoon blijven bestaan, per definitie als men een dergelijke handeling uitvoert, is het om iets wit te maken, dat in dienst nog eenmaal lege groen moet worden. Nou ja, hè? Vooruit maar. Maar het woord is blijven bestaan, blanco.
Maar de militaire politie had wel een witte koppel die ze blanco
over. Zuster, u maakt het mij erg moeilijk, wij hadden ook een witte koppel. Ja. Dus het was toch wit, ja. Maar dat kan ik niet als voorbeeld aanhalen, omdat wij waren natuurlijk heel bijzondere troepen. Dus hadden wij witte koppels, ja. Maar goed, laat maar zitten. Nou, blanco. Net zo goed als in de Bijbel spreekt over linnen. Linnen is ook per definitie wit. Er staat er niet bij, maar het is zo. En wierook is ook per definitie wit. Dat staat er wel bij, want het woord voor wierook betekent wit. Maar in de vertaling ben je dat dus weer kwijt. Komt nog alles voor dus, hè. Dingen die per definitie wit zijn, ongeacht dat het er niet bij vermeld wordt. En dat geldt voor pleisterwerk ook. Is wit. En de witte wand, ik denk dat die woorden niet voor niks gekozen werden. Door de apostel Paulus, toen hij sprak tot de hoge priester. Of hij dat bewust gedaan heeft, ik moet zeggen, vermoedelijk niet. Want hij wist niet eens dat hij tegen de hoge priester sprak. Hij moest zich daarna ook verexcuseren. Hij zei, ik wist niet dat het de hoge priester was. Maar daarmee waren de woorden toch op hun plaats gevallen. Waarvoor nog steeds vriendelijk dank, Paulus. Want het geeft mij de gelegenheid om op zijn minst te suggereren dat die witte wand, of dat die wand, die lemenwand, zoals die hier dan vertaald is in Ezechiël 13, wel degelijk ook tot uitdrukking komt in het Jodendom onder de wet. Want wat daarvoor woord van de Heer moet doorgaan, is helemaal geen woord van de Heer. En daar gaat het maar om.
Maar zei hij hier zelf ook niet dat ze wit gepleisterd
waren? Dat is de volgende fase. Dan ben je het woord wand vervolgens kwijt. En dan wordt het nog erger. Want dan heet het ineens, gij wit gepleisterde graven. Maar als u het mij vraagt, mag u het rustig mee in verband brengen. Het gaat toch om precies dezelfde gedachte. Het is keurig aangestreken, het ziet er allemaal netjes uit. Wit, ook als het er niet bij staat. Maar wat erachter steekt, is niet best. De muur blijkt geen muur te zijn. In werkelijkheid tenminste niet. En wat die graven betreft, dat ziet er mooi uit. Het is mooi wit. Maar het gaat om de dood. Dan heb ik het zo netjes mogelijk gezegd. Nou goed. Dus de Heer zal er een oordeel over brengen. En dat geldt voor de valse profeten. En als ik ze vandaag zou moeten zoeken, zou ik ze inderdaad zoeken binnen het Jodendom. Dat wil zeggen, in de eerste plaats binnen de Joodse orthodoxie. Meen ik echt. En daarnaast in alles wat Joods heet en voor filosofie moet doorgaan. En ik kom dus ook bij het Zionisme terecht. Net zo goed. Want daar zou je dat ook moeten vinden. Sommigen zien Herzl, grondlegger van Zionisme, als een profeet. Nou, als dat er een is, is het zo'n dwaze profeet als uit Ezechiël 13. En Jeruzalem zal verwoest worden. Nou goed. Goed, de wand is er niet meer, zegt de Heer, die hem pleisterde zijn er niet meer. Zo zal het zijn, want Jeruzalem zal verwoest worden. De profeten, en daarna staat er van degene die hem pleisterde, dat het zijn de profeten Israëls, vers 16. De profeten Israëls die van Jeruzalem profeteren en voor haar een gezicht des vredes zien, waar geen vrede is, spreekt de Heer. En misschien is het overbodig, maar ik zeg er ook maar bij dat ik vervolgens die profeten dan ook zoek in binnen christelijke kring, waar men meent op grond van de Bijbel en dus op grond van het woord des Heren, meent dat Jeruzalem vrede zal hebben. En dat is niet zo, Jeruzalem zal verwoest worden. En hoezeer het dan wellicht uit het hart komt, dit idee, deze wens eigenlijk gewoon, dat Jeruzalem vrede zal hebben, hoezeer het ook uit het hart komt, het komt in ieder geval niet uit de Bijbel. En daar gaat het maar om. Hè? Nou goed. Maar nou weer terechtkomen in vers 17. En daar waren we ongeveer gebleven, dacht ik. Waar staat er geen mensenkind? Zet uw aangezicht tegen de dochteren uw volks, de welke profeteren uit haar hart. En profeteer tegen haar. Enzovoorts. Want eerst gaat het om valse profeten. In het algemeen, maar daarna specifiek over vrouwelijke profeten. Die zijn er namelijk ook merkwaardige wijze. Bij de profeten, vers 1 tot en met 16, gaat het over mannen. maar dat zegt niet zoveel. Mannen die uit hun hart profiteren. Het zijn hun eigen gedachten. Wat we daarna tegenkomen bij de vrouwen is niet dat het hun eigen gedachten zijn. Want voor zover die profiteren, komt het van demonen vandaan. Van de afgoden. Dat blijkt ook meteen. Want er staat, vers 18, zo zegt de Heere, Heere, wee die kussens naaien. En omdat het gaat om een vrouwelijk woord, hè, die, degene die, omdat het vrouwelijk is in de grondtekst, hebben de vertalers het woord vrouwen ingevoegd. Voor alle duidelijkheid, anders zouden wij dat weer missen in het Nederlands. Maar wel degelijk vrouwen. Dus wee die vrouwen die kussens naaien voor alle okselen der armen en maken hoofddeksels voor het hoofd van alle statuur om de zielen te jagen. Dat heeft de vertalers voor grote problemen gesteld. Dat is nog zo, overigens. Al is aan de andere kant volstrekt duidelijk waar het om gaat. Maar hoe je dat nou moet vertalen, dat is daarna het probleem. Ja. Nou goed, laten we daar maar weer niet op ingaan, op vertaalproblemen. Maar gewoon zeggen waar het over gaat. Want wat besproken wordt hier, is allerlei zaken die, waarmee deze vrouwelijke zogenaamde profeten zich... nou, kleden is een wat overdreven uitdrukking, denk ik. Maar waarmee ze zich behangen dan, zo kun je het wel zeggen... Mag ik aannemen. Alvorens zij vermoedelijk in trance raken en beginnen te orakelen. Dat hoort bij het ritueel. Nou eenmaal. En de dingen die hier genoemd worden. Het heet hier kussens en hoofddeksels. Waren er nog andere termen? Nee, geloof niet. Nou goed, dat wordt in ieder geval beschouwd als voorwerpen die gebruikt worden voor de rituelen die bij toverij of waarzeggerij nou eenmaal horen. Dat is wat het is. Het is vermakelijk om te zien hoe men het allemaal vertaald is. Ik had er een mooi lijstje van gemaakt met allerlei vertalingen, maar ik heb het thuis op de printer laten liggen, dus ik moest het uit het hoofd vertellen. Dus laat me zitten. Maar het gaat om amuletten of zoiets. Wij hebben daar geloof ik geen goede Nederlandse uitdrukking voor. In het Engels overigens wel. Men heeft het dan over charms. Good luck charms. Dat is een bekende uitdrukking overigens. Dat gaat om amuletten of dingetjes die geluk moeten brengen. Zoals een konijnenpootje om je nek. Dan wel, bedeltjes, die vallen daar trouwens ook onder. Charms. Dingen waarmee men zich behangt, omdat ze de drager voorspoed moeten brengen. Of iets dergelijks. Maar dan gaat het om charms. Dus voorwerpen, amuletten is misschien het goede woord. Maar bij amuletten denken wij geloof ik alleen aan varkenstanden. Of zoiets. Toch of niet? Nee? Nou, weet ik ook niet. Maar waarmee men zich behangt, daar gaat het maar om. Die men omhangt dus. En waar het gaat over deze... hoofddeksels gaat het, daar is ook geen twijfel over mogelijk, in de vertaling eigenlijk al niet. Het gaat namelijk over hoofddeksels voor het hoofd van alle statuur. En de statuur is iemands lengte, gewoon iemands lichaamslengte. De gedachte is dat het gaat om hoofddeksels die reiken tot op de grond. Hoofddeksels die net zo lang zijn... sluiers, die net zo lang zijn als de persoon die ze draagt, tot op de grond. Men kleedt zich in zo'n cape, zoals men dat tegenwoordig alleen nog maar in films ziet. Dat is ook niet waar trouwens. Hoewel, ik heb het nog nooit echt gezien, maar in films zie je nog wel. Maar zoals de Ku Klux Klan zich kleedt, en de Britse, de zogenaamde Keltische heksen doen dat trouwens ook nog... Een sluier over het hoofd, maar inderdaad tot op de grond... om de mysterieuze sfeer ongetwijfeld te bevorderen. Dan zeg ik het ook heel voorzichtig. Ik geloof dat het grondidee ervan is trouwens... dat daarin de persoon in kwestie zich helemaal verhult. Want de gedachte is dat als er gesproken gaat worden... is het niet van de persoon in kwestie of van deze vrouwen of zo... maar is het het woord van de een of andere god... En in dat kleed wordt dus de hele eigen persoonlijkheid als het ware achter de coulissen geschoven. Zoiets eigenlijk, hè? Nou, Een veredeld soort souffleurshokje, denk ik wel eens, maar laten we zitten. Maar zo, het gaat om, dus inderdaad om rituelen die nou eenmaal behoren bij, het, bij de waarzeggerij. Want de bedoeling daarbij is gewoonlijk dat degene die die waarzeggerij pleegt daarvoor in trance gaat. Enzovoorts, hè. En dan spreekt, maar dan niet eigen woorden voortbrengt, maar de woorden van de, nou ja, geesten. Hè? Daar komt het in de praktijk op neer. De persoon in kwestie fungeert als medium. Dat is in ver en ver uit de meeste gevallen een vrouwelijke aangelegenheid. Ja, daarom verbaast het mij, maar dat moet ik misschien helemaal niet zeggen. De naam ontschiet me trouwens toch altijd. Maar daarom verbaast het mij dat die Maitreya vertegenwoordigd wordt door een man. Dat is op zich eigenlijk heel vreemd. En zo zijn er in die sfeer nog wel enig, maar die naam ontgaat me. Die man die in de 40e jaren zo uitgebreid geprofiteerd heeft over die lezingen hield, zo heet het in Rudings, over de piramide en dat soort dingen meer. Dat weten jullie weer niet, hè? Dat hoeft ook niet eigenlijk. Ik ben zijn naam kwijt, Amerikaan was dat. Nee, Benjamin Creme, dat is die man van de Maitreya. Nee, ik bedoel een Amerikaan. Die in de 40e jaren, maar misschien zit ik er een jaar naast dan, maar die een paar honderd lezingen hield terwijl hij in trance was. En dan was er een man bij die moest het dan opschrijven enzovoort. Die lezingen zijn gepubliceerd. En dat gaat in hoge mate, voor een belangrijk deel gaat het over de piramide en over de Sphinx. En daar komt het verhaal vandaan, van die kamer die onder de Sphinx zou zijn. Enzovoort. Men denkt dat dat moderne wetenschappelijke vondsten zijn of zo. Dat is helemaal niet waar. Daar heeft men reeds tientallen jaren, een halve eeuw dus, al lang heeft men daarna gezocht, omdat die Amerikaan zei dat het er zou zijn. En die heeft ook gezegd dat het in deze eeuw die kamer niet alleen gevonden, maar ook geopend zou worden. En aangezien de laatste mogelijkheid dus is de oudejaarsdag van 1999, wordt nu overal verteld dat bij de eeuwwisseling en de millenniumwisseling, die kamer zal worden geopend enzovoort. Maar het is allemaal geplaatst binnen het kader van de New Age-beweging, zoals u vermoedelijk weet. En of men werkelijk zo'n kamer gevonden heeft, waag ik nog steeds te betwijfelen. Maar die lui hebben belang bij dit soort verhalen. Nee, maar kijk, wat er verder aan vastzit, maar dat heeft met Ezechiël niks te maken. Wat er aan verder aan vastzit, is het verhaal dat, dat in die kamer bevinden zich documenten die zouden stammen van de vorige wereld. Van, in dit geval heet het dan nog Atlantis, via die Amerikaan dan. Hoe heette die man toch? Het is nog steeds een stichting naar hem genoemd, enzovoort, kapitaal. Hè? Nee. Nee, nou goed, weet ik veel, de naam ontschiet. In Egypte heb ik het gewoon verteld, maar ik ben zo slecht in namen. En vooral van mensen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. En heel belangrijke mensen vergeet ik ook. Net als de naam van die Duitser, hoe heet die? Nou goed, laat maar zitten. Ja. Maar in ieder geval, daar zouden documenten dan uit de voorschijn moeten komen die stammen van wat wij dan noemen de oude wereld. Daar komt het ongeveer op neer. En het zou best kunnen. Het zou mij namelijk helemaal niet verbazen. Maar vooruit, hè. Dat is allemaal een zijlijn. Nee, maar wat ik alleen maar wilde zeggen eigenlijk, dat het verschijnsel dat dit door mannen gebeurt, dus betrekkelijk modern eigenlijk. Van oudsher gebeurt het zo niet. Mannen zijn degene die zelf allerlei filosofieën ontwikkelen en aan de man brengen. En vrouwen zijn degene die ook filosofie aan de man brengen, maar die hebben ze nooit meestal niet van zichzelf. Maar die zijn ingefluisterd en soms ingeschreeuwd door die afgoden dan. En daar gaat het hier over dus. En dat het over afgoden gaat, dat wordt tot en dus demonen, hè, want dat zijn de afgoden, dat weet u toch, hè? Afgoden zijn demonen. En in de voetnoot, en demonen zijn mensen die geleefd hebben in die oude wereld. Maar dat was de voetnoot weer. Ja, nou goed, laat me zitten. Maar dat het daarom gaat, wordt ons aangereikt via die kussens naaien voor alle okselen. Dat kunnen trouwens ook ellebogen zijn, zijn namelijk de gewrichten. De armen, het hadden de polsen kunnen zijn, ze behangen zich met van alles en nog. Dat hoort er allemaal bij. Enzovoort. En een kleed vanaf het hoofd tot op de grond. Nou goed, en zo beeldt men nog steeds mysterieuze figuren, dan wel waarzeggers, tovenaars enzovoorts uit. Wie? Die in Tiel. Oh, die. Nou goed, laat maar zitten. Ja, dat hoort erbij, zuster. Ja, ja. Hoort erbij. Nou goed. Zij doen dat om de zielen te jagen, staat daar. En laat u niks wijs maken. Dingen jagen betekent, zeker als het over mensen gaat, betekent en vangen en doden. Daarmee hen het leven ontnemen. Gevangen nemen, maar gevangen nemen en doden is al in hoge mate synoniem. Iemand van vrijheid en van beweging, bewegingsvrijheid dus, beroven, is in uiterste instantie gewoon iemand doden. Dus direct verband dus. En jagen is om te vangen en inderdaad te doden. Niet wegjagen, maar integendeel gevangen nemen en daarmee doodmaken. Wellicht moet je dan zeggen doodmaken in geestelijke zin, leven eruit nemen, geestelijk leven. Dat is ook ongetwijfeld zo. Goed, laat ik maar weer lezen. Er staat, zult gij de zielen mijns volks jagen en zult gij u de zielen in het leven behouden? De gedachte is, als men ze jaagt, houdt men ze niet in het leven. Per definitie niet. En zolang deze valse profeten, ook deze valse vrouwelijke profeten, om zo te zeggen, het volk jagen, brengen ze dat volk in hun macht, onder hun ban, of in hun ban, is de uitdrukking dan vermoedelijk. Onder de spel heet zoiets in het Engels. In de macht, een betovering. Een ban heet zoiets. Nou goed, ze nemen ze in de ban en daarmee verliezen zij het leven. Dat is wat hier gezegd wordt. Zult gij de zielen mijns volks jagen en zult gij u die zielen in het leven behouden? Nee, uiteraard niet. En vandaar, zolang deze valse profeet hun macht uitoefenen over het volk, is er maar één boodschap, namelijk de stad en het volk zal verwoest en uitgeroeid worden. Nou goed, dan een moeilijke zin, vers 19. En zult gij mij ontheiligen bij mijn volk, voor handvollen van gerst en voor stukken broods, om zielen te doden die niet zouden sterven, dat wil zeggen waarvan het niet de bedoeling is, en om zielen in het leven te behouden die niet zouden leven, andersom dus, lui die in het leven behouden worden, terwijl dat ook niet de bedoeling is. Door uw liegen tot mijn volk. Want die valse profetie wordt gewoon leugen genoemd. Uw liegen tot mijn volk dat de leugen hoort. En waarom zij dat doen, waarom dit soort dingen gebeuren, dan staat er bij je voor handvollen van gerst en voor stukken brood. Dat wil zeggen, dat zijn zogenaamde broodetende profeten. Dat is zo'n vaste uitdrukking. Men doet het gewoon om ermee aan de kost te komen. Dat is het. En dat men daardoor mensen doodt, want daar komt het in de praktijk op neer. Daar trekt men zich niks van aan. Het gaat maar om de handel. En er is dus niks positiefs te melden over deze vormen van waarzeggerij. Integendeel, men doet het om er zelf beter van te worden. En dat anderen slechter van worden of dat anderen het leven kost. Daar trekt men zich inderdaad helemaal niks van aan. En dus kon het Heer ook oordeel over hen aan. Want de Heer zegt, het is mijn volk. Jullie houden je bezig met het jagen en vervolgens doden van mijn volk. En nog anders gezegd, het is mijn volk, dus ik zal tot hen spreken. En wat jullie doen is of zelf tot hen spreken, dan wel deze demonen laten spreken. Nou goed. En in vers 20 krijg ik weer medelijden met de vertalers. Want daar staat, daarom zo zegt de Heer, zie ik aan u, dat is de uitdrukking die we nog wel eens vaker tegenkomen, zeker in Ezechiël. Betekent gewoon ik tegen u. Je kan ook heel ruim vertalen met ik zal u wel krijgen. Krijgen in de zin van oorlog voeren, dan ben je er ook weer. Hè? Maar dat is waar het om gaat. Hè? Ik zal tegen u krijgen, dat lees je wel. Ook op andere plaatsen. Maar ik tegen u, dat wil zeggen de Heer zal het tegen hen opnemen. En in dit geval staat er niet ik tegen u, maar ik tegen uw kussens. Kortom, er komen de charms weer voorbij, hè? De rituele voorwerpen. Zie ik tegen uw kussens waarmee gij al daar de zielen jaagt naar de bloemhoven. Leuk is dat, hè? Als je zo'n woord dan tegenkomt, is het best een beetje meteen Hier hebben de vertalers problemen. Want je merkt, men heeft niet begrepen waar het over ging, maar men zal wel goed vertaald hebben. Dat wil zeggen, letterlijk volgens het boekje en ook volgens de concordante methode, denk ik altijd, maar er komt gewoonlijk onzin uit. Want het woord kan vertaald worden met hoven, met iets wat bloesemt, met iets wat bloeit. De betekenis is veel uitgebreider. Ik heb het Hebreeuwse woord. Ik heb het niet bij de hand. Maar er staat een woord in, die heeft de betekenis van bloesemen, eventueel ook vrucht dragen, uitbundig worden, vermenigvuldigd worden. Bloesemen, maar een van de vertalingen is ook die van vliegen.
Wat?
Vliegen. Het werkwoord wel te verstaan. Ik vlieg, jij vliegt, hij vliegt, wij zouden hebben gevlogen. Enzovoorts, hè? Dat vliegen is dat. Vandaar dat je in sommige vertalingen het woord vogeltjes tegenkomt. Of gewoon vliegen, wegvliegen. Ik geloof dat, ik weet het niet uit het hoofd, maar ik geloof dat de NBG-vertaling zoiets had van: gij verjaagt de zielen, maar ik zal ze doen wegvliegen. Dat wil zeggen, die vrouwelijke profeten proberen de mensen alsof het vogels zijn te vangen. Maar de Heer zegt, ik zal ze doen wegvliegen of zo. Nou ja, dat is de strekking van het vers, dus laat ik het daar maar bij houden. Je kunt ook andersom redeneren en zeggen, men jaagt op de zielen alsof het vogeltjes zijn. Zo staat het ook in sommige vertalingen. Maar het blijft hetzelfde, namelijk deze figuren jagen op het volk, proberen het gevangen te nemen, wellicht alsof het vogeltjes zijn, maar de Heer zegt, ik zal ze bevrijden. Met een verwijzing naar het gelovig overblijfsel, uiteraard. En dat het gelovig overblijfsel weg zou vliegen, lezen we op andere plaatsen, wel degelijk, zelfs in het Nieuwe Testament. Dus laat maar zitten. Vliegen dan niet in dezelfde betekenis. Maar vergis je niet, vliegen en vlieden bijvoorbeeld in het Nederlands is ook eigenlijk hetzelfde. Hè? Vlieden, het meer gebruikte woord is vluchten. Maar u ruikt toch ook meteen dat het ook hetzelfde is als vliegen? En een vluchtganzen is een vluchtganzen omdat de ganzen vliegen. Maar je denkt dat vlucht komt van vluchten. Maar het is niet waar, het komt van vliegen. En vlieden, vliegen en vluchten is dus gewoon alle drie de keren volstrekt hetzelfde eigenlijk. Nou goed, laat maar zitten. Daar staat dan waarmee, vers 20. De cursus, wat het maar is. Waarmede gij al daar de zielen jaagt. Sommigen vertalen dan met wegjagen, dan vliegen ze weg. Anderen vertalen, men jaagt ze, maar de Heer zou ze doen wegvliegen. Het doet weinig de zaken, hoe men precies zou moeten vertalen. Dit is in elk geval de strekking van het verhaal. Daar staat namelijk meteen achter, ik zal ze uit uw armen wegscheuren. Die armen, die grijpen, zal ik maar zeggen. En de Heer zegt, ik zal ze daaruit wegscheuren of bevrijden. Ik zal namelijk die zielen losmaken. Die zielen die gij jaagt naar de bloemhoven dan maar vooruit. He? Ja, dat is heel moeilijk. Nee, maar zoek je het woord op, dan krijg je ook een hele lijst van betekenissen. En één betekenis is die van bloesemen. Eventueel vrucht dragen of vermenigvuldigen. Dat is er gewoon van afgeleid. En de andere is vliegen. Maar in alle gevallen heeft het dus, dat is de kunst van de taal, of de moeilijkheid moet ik misschien zeggen, van de taal, maar het is de kunst ook van het interpreteren van de taal. Velen denken dat je moet een van die betekenissen kiezen. In werkelijkheid is het echt maar één betekenis. De kunst is om het verband ertussen te begrijpen. Dan begrijp je werkelijk wat er gezegd wordt. En het idee van dit woord is dat iets inderdaad vrij wordt. Dat is wat bloesemen ook is. Vrij worden. Vermenigvuldigen. Veel worden. Zich kunnen ontwikkelen. Enzovoorts. Dat is wat de term inhoudt. Ongeacht waarmee je het dan vertaalt. En het idee van vliegen heeft ook in het Nederlands nog steeds precies diezelfde betekenis. Hoe is dat lied? Oh, dat is een Engels lied. Dat is geen goed voorbeeld. I'll fly away. Some bright morning. Hoe is het lied toch precies? I'll fly away. Kijk je het lied niet? Ja, het is beroemd geworden vanuit Zwolle, hè? Vanuit de Burning Candles geloof ik. Hè? Nou goed, laat me zitten. I'll fly away. Ja, natuurlijk, dat is wat het is. Dat wegvliegen. Vraag het maar eens. Nee, dat zal ik me niet doen. Ik zou zeggen, ik heb eens nagevraagd aan een psycholoog, wiens naam we dan maar niet zouden noemen. Die de dromen verklaart en zegt, vliegen in een droom, dat is juist dat. Mensen die dromen van dat ze vliegen, is van, ze worden vrij. Sommige mensen denken dat ze kunnen vliegen en springen daarna van drie hoog het raam uit. Dan zijn ze inmiddels niet meer gek daarna, maar daarvoor kennelijk wel. Maar dat is niet te min, dat idee, er komt veel voor. Ja, maar sommige mensen zijn die onder invloed van drugs of zo, denken, spring het raam uit. Maar het idee wat erachter steekt is, ik wil vrij worden. Die zoeken vrijheid. En dat zoeken ze dan in drugs. Maar soms doen ze het dan ook. Denken ze dat ze vrij zijn. En wat gaan ze dus doen? Vliegen. En springen het raam uit. Ja, precies. Ja, nee. Nee, maar het wordt alleen maar vrije val. Het gaat dus naar beneden, want de sterkste kracht in deze wereld is nou eenmaal wat wij noemen de zwaartekracht. Alles valt naar beneden, per definitie. En verlossing is precies het tegenovergestelde. Vliegen is dus ook het tegenovergestelde. Dat is waar het om gaat. Zodat het vliegen en behouden worden en eeuwig leven ontvangen in hoge mate met elkaar verband houden. Nou goed, laat maar. Goed, in ieder geval, de Heer zegt, ik zal, want dat is de strekking van het vers, de strekking is, de Heer zegt, ik zal degene die in uw macht zijn, ik zal ze daaruit bevrijden. Maar daarbij gaat het heus slechts over een gelovig overblijfsel, zoals trouwens uit het volgende hoofdstuk ook blijkt. Nou goed, vers 21, daartoe zal ik uw hoofddeksel scheuren. U weet wel, die hoofddeksels die tot op de grond reiken, van alle statuur, weet je wel. Nou goed. En ik zal mijn volk uit uw hand redden, zodat zij niet meer in uw hand zullen zijn tot een jacht. Dat ze niet meer op gejaagd zal worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Omdat gij het hart des rechtvaardigen door valsheid hebt bedroefd gemaakt. Het idee is dus dat er goedwillenden zijn die in de macht komen van deze valse profetieën. En de Heer zegt, daar zal ik wraak over doen. En ik zal hen uiteindelijk redden. Ja. Omdat gij het hart des rechtvaardigen door valsheid hebt bedroefd gemaakt, daar ik hem geen smart aangedaan heb, en omdat gij de handen des goddelozen gesterkt hebt, opdat hij zich van zijn boze weg niet afkeren zou, dat ik hem in het leven behield, daarom zult gij, enzovoort, daarom zal ik oordeel over u brengen. Want ieder die in de macht komt, in beginsel, ieder die in de macht komt van dit soort zaken, krijgt te maken niet met de waarheid, namelijk het woord van God, maar met de leugen. En het woord van God brengt leven, want de leugen is per definitie weer de dood. En daarom worden zulke lui beschouwd als moordenaars in de Bijbel. Zo is dat, heel fundamenteel. Nou goed, daarom, vers 23, zult gij niet meer ijdelheid zien, nog waarzegging gebruiken, maar ik zal mijn volk uit uw hand redden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Zul die Heer nog wel een keer tegenkomen in gedachten. Dat is verstrekkend, want het is natuurlijk makkelijk om dat van toepassing te brengen op degene die zich inderdaad compleet van het woord Gods afkeren en zich met andere zaken bezighouden. Op wat verwijzen dan ook, maar die het volk andere filosofieën voorhouden, idealen enzovoorts. Het wordt wat moeilijker om het van toepassing te brengen op degene die zich christenen noemen, die zeggen dat ze zich beroemen op het woord des Heren, maar die precies hetzelfde doen, namelijk zeggen Jeruzalem zal vrede hebben, het komt allemaal wel goed, al zo zegt de Heren. En toch, die laatste categorie wordt hier dan toch echt in de eerste plaats genoemd. Misschien net niet in dit schriftgedeelte, omdat via die tovermiddelen, zal ik dan maar zeggen, duidelijk het niet gaat om het woord des Heren. Maar in het eerste deel van het hoofdstuk, bij die dwaze profeten, gaat het wel om lui die zeggen, al zo zegt de Heren. En die in de naam des Heren precies dezelfde leugens verkondigen. En over hen werd net zo goed het oordeel aangekondigd. Dat wil zeggen, men haalt zich heel wat op de hals. Men heeft heel wat te verantwoorden wanneer men dit soort nou ja, dit soort profetie, dit soort filosofie de mensen voorhoudt, die houdt, die lijnrecht in strijd zijn met het woord van God. En men kan dat weten. En anders zou men niet voor zijn beurt moeten spreken. Nou ja, goed, ik kan het tegen mezelf ook zeggen natuurlijk. Als je er geen verstand van hebt, moet je je mond erover houden. En daarna ben ik geneigd te zeggen, dus houden we voortaan allemaal onze mond. Dat werkt misschien ook niet. Maar men zou toch zich bewust zijn van waar men mee bezig is. Je kunt overal van alles over vertellen, maar als het over de Bijbel gaat, heb je maar één verantwoordelijkheid. Naar eer en geweten eerlijk door te geven wat de schrift zegt of wat je denkt dat de schrift zegt. Ongeacht wat je er zelf van vindt. Want dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Ja, broeder, een mooie toespraak recht uit het hart vindt bij velen veel waardering, maar het is eigenlijk niet zoveel waard. Het had recht uit het woord van God moeten komen. En dan maar niet uit het hart. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Biliam. Het was wel het woord van God, maar het kwam niet uit zijn hart. Nee, ik heb nog een paar vraagtekens hier en daar, ja. Nou goed, laat maar zitten. Waarna wij terechtkomen bij hoofdstuk 14, waar in de eerste plaats nog over hetzelfde gaat. Daar staat dan boven straf over de afgodendienaars, want men moet er toch weer wat boven zetten natuurlijk. Het is een heel eenvoudige gedachte die daar ontwikkeld wordt. De gedachte is namelijk dat als men, zeg het nu eerst, dat is niet mijn gewoonte, ik zeg het zelfs voordat ik het lees, maar de gedachte is dat als men zich wendt tot de Heere, zal de Heer antwoorden, maar hij zal een antwoord geven, hoe moet ik dat dan netjes zeggen, nadat de vragensteller de Heer is toegewijd. Als u begrijpt wat ik nu zeg, zo snel. Nou goed, als ik het moet samenvatten, vers 1 tot en met 11, dan zou ik het laatste stukje van vers 4 lezen. Waar staat, ik de Heere zal hem, als hij komt, antwoorden naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, naar de menigte zijner drekgoden. En drekgoden is de vertaling voor een woord wat eigenlijk ook maar gewoon afgoden betekent, maar vooruit. Maar men heeft af met drek vertaald, vind ik ook wel aardig. Daar zijn redenen voor aan te geven overigens, maar ook dat zal ik u besparen. De vertaling met drekgoden is niet helemaal onjuist, maar niet tenminste een van de normale woorden voor een afgod. Nou goed. Maar het idee is, laat ik maar gewoon lezen, er staat, daarna, vers 1, daarna kwamen tot mij mannen uit de oudsten van Israël en zaten neder voor mijn aangezicht. Wij dienen daarbij te begrijpen dat deze mannen uit de oudsten van Israël tot Ezechiël kwamen om hem vragen te stellen als profeet des Heren. Die begrijp je toch, hè? Ze kwamen niet maar koffie drinken bij hem. En niet zeggen, dat kan iemand, er was nog geen koffie. Ze kwamen niet op een beleefdheidsvisite. De oudsten van Israël zaten neder voor mijn aangezicht. Dat nederzitten voor heeft trouwens altijd de betekenis van naar iemand gaan luisteren. En dat is wat ze deden. Ze kwamen de Heer vragen. Dat blijkt trouwens uit wat er nu verder volgt. Want er staat toen geschiedde des Heer een woord tot mij. Kijk, wat die oudsten vroegen, is helemaal niet van belang. Dat weten we ook niet, staat er ook niet bij. Dat doet ook niks ter zake. Maar ze kwamen vragen, waar ze over gevraagd zullen hebben. Ja, over Jeruzalem natuurlijk, hè. Begrijp je me goed, we zijn hier in Babel, bij de ballingen in Babel. Ja. En de vraag is, hoe gaat het nou met die lui die nog in Jeruzalem zitten natuurlijk. Hè? Daar zal wel naar gevraagd zijn misschien. Maar het doet weinig te zaken. Dus Heere woord geschieden tot Ezechiël, zeggende vers 3. Mensenkind, deze mannen hebben hun drekgoden in hun hart opgezet. Want een drekgod is een afgod. En een afgod is in de praktijk een afgodsbeeld. Dus het is niet echt, maar in de praktijk geen afgod zonder een afgodsbeeld. Dus dat hoort eigenlijk ook in de categorie charms. Amuletten, of hoe het mag. Maar in ieder geval voorwerpen van toverij. Hè? Magische voorwerpen. Maar er staat, ze hebben hun drekgoot in hun hart opgezet. Ergens anders staat dat ze hem gezet hebben op de schoorsteenmantel of zoiets. In Jesaja kom je dat niet schoorsteenmantel, maar zoiets dan. Hè. En de Jesaja drijft in de spot mee en zegt, ze maken zo'n afgodsbeeld uit hout. Ze zagen een boom, het staat heel leuk, ze zagen een boom om, ze verdelen hem in twee stukken. De ene helft is brandhout en de andere maken ze een afgod van. Leuk, hè? Staat er? En dan zeggen ze, dan zetten ze de beeld neer en dan maken ze nog een ketting aan ook. Want ze zijn bang dat de afgod er vandoor gaat. Of gestolen wordt. Eentje, een afgod dus, die niet eens voor zichzelf kan zorgen. Daarom leggen ze hem aan de ketting. Enzovoort. Het is volstrekt bespottelijk. Maar hier staat, ze hebben het ding in hun hart opgezet. Dat gaat dus wel iets dieper dan. Maar alsof het een letterlijk beeld is, maar nu in hun hart. Dat is eigenlijk veel, veel belangrijker natuurlijk. Hè? Een voorwerp is maar een voorwerp, voor mij in elk geval. Toch? Ik heb niks met afgodsbeelden, maakt mij niks uit. Zolang zo'n ding maar niet in mijn hart staat, gebeurt er niks. Nou goed. Dus deze mannen hebben een drekgod in hun hart opgezet. En hebben de aanstoot hunner ongerechtigheid. De aanstoot, dat waarover ze struikelen. Dat is die afgod. En dat is hun ongerechtigheid. En kortom, de hele uitdrukking. De aanstoot hunner ongerechtigheid is in de praktijk gewoon hetzelfde als hun drekgod. Ze hebben de aanstoot hunner ongerechtigheid recht voor hun aangezichten gesteld. Nou ja, het was in hun hart, maar nu staat er recht voor hun aangezichten. Maar de gedachte is, zij leven in gemeenschap met, dat wil zeggen verbonden met deze afgoden. Want dat is de strekking altijd van voor het aangezicht van. Er lukt een vaste relatie uit. Ze hebben deze afgoden, een drekgoden, voor hun aangezichten gesteld. En nu is het idee, nu komen ze mij wat vragen, zegt de Heer. Ze hebben hun drekgoden, niet alleen in de schoorsteenmantel, maar ook in hun hart en voor hun aangezicht. En nu komen ze mij wat vragen. En dus vraagt de Heer, word ik dan ernstiglijk van hen gevraagd? Menen ze dat nou? Is het nou serieus of... Dat ze me wat vragen, dat komt vaker voor. Ik weet niet meer wat was het nou. Ik dacht dat het Maleachi was. Maar een van de profeten van na de ballingschap komt het verhaal voor dat men zich... Of is het Zacharia? Ik weet ze gewoon niet. Maar komt men ook tot de profeten om hem te vragen of ze nu ze teruggekeerd zijn uit de ballingschap... nog moeten vasten vanwege ter herinnering aan de val van Jeruzalem. Nu ze weer terug zijn in Jeruzalem. En het antwoord... Zacharia? En het antwoord wat de Heer geeft is heel simpel. De Heer zegt, kijk eens hier, ik heb toch nooit gezegd dat je moest vasten... dus je moet mij ook niet komen vragen of het nu nog moet. En het resultaat is dat ze het nu dus nog doen, tot vandaag. Nou ja, misschien niet vandaag geloof ik, maar men doet het nog steeds, ja. Men herdenkt nog steeds de val van Jeruzalem onder de Joden. Nou goed. Maar de Heer zegt, ik heb er niet gezegd dat het moest, dus je moet ook niet mij vragen of je er weer mee op moet houden. Jullie gaan maar je eigen gang binnen dat Jodendom, binnen dat Judaïsme, zegt hij. Dus komen er nou niks over vragen, ik heb het niet ingesteld, dus vooruit. Nou goed. Dus hier, is dat nou ernstig? Word ik dan ernstiglijk van hen gevraagd? Vers 4. Daarom spreek met hen en zeg tot hen, alzo zegt de Heere Heren, en ieder man uit het huis Israëls die de drekgoden in zijn hart opzet en de aanstoot zijner ongerechtigheid recht voor zijn aangezicht stelt en komt tot de profeet, bovendien dus, hè, men dient de afgoden, maar men komt tot Ezechiël, de profeet, of wie het maar is, ik... Jehovah, ik de Heere, zal hem, als hij komt, antwoorden naar de menigte zijner drekgoden. Het antwoord wat hij krijgt, zal zijn in overeenstemming met zijn wijze van leven dus. In overeenstemming met zijn afgoderij. Met andere woorden, naarmate men die afgoderij bedrijft, heeft men van de Heer niks te verwachten. Men zal tot de Heer komen en men zou hem ernstig zoeken. Het schiet me ineens die uitspraak. Uit Hebreeën 11 te binnen. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is van degene die hem ernstiglijk zoeken. En als men dat niet doet, hoeft men ook niet nog tot hem te gaan. Ik denk dat het ook een van de problemen is die men heeft, die men kent rondom het gebed. U weet wel, dat is zo'n heikel onderwerp. Waarom worden mijn gebeden niet verhoord? Er zijn een heleboel antwoorden op mogelijk. Omdat de Bijbel ook nogal wat antwoorden daarop geeft, overigens. Ja. Maar in de praktijk wordt het onderwerp nooit naar bevrediging besproken en afgerond. Om de eenvoudige reden dat heel wat antwoorden op die vraag rechtstreeks van doen hebben met het persoonlijk leven van de persoon die de vraag stelt. Naarmate men wat anders of iemand anders of andere dingen dient dan de Heer, naar diezelfde mate heeft men van de Heer ook in de praktijk niks te verwachten. Zo is het nou eenmaal. Dat is de algemene regel. Daar zijn dan nog weer. Nee, één van de algemene regels is dat. En op die algemene regels zijn dan bovendien nog uitzonderingen ook. Dus het wordt ingewikkeld. Maar zo is het. In elk geval, maar dat is de tweede helft van Ezechiël 14, vanaf vers 12. Daar wordt gezegd dat als men trouw is aan de Heere, wat er ook gebeurt en welk oordeel de Heer ook brengt, als men trouw is aan de Heer, zou men uit dat oordeel dan wel voor dat oordeel bewaard worden. Zelf. Verder niks, maar alleen dat. Met voorbeelden van Noach, Daniel en Job. Die met elkaar gemeen hebben dat we ze tegenkomen als enkeling, in de geschiedenis althans, als eenling, te midden van een volstrekt ongelovige en goddeloze wereld. Ik wil niet zeggen dat er geen anderen waren, maar in het verhaal in ieder geval niet. Bij Noach zeker niet. En bij Job weten we het verder niet. Maar we vinden de geschiedenis niemand anders. Dat vind ik wel leuk, want dat stelt meteen die zogenaamde vrienden ook. Ze worden altijd zijn vrienden genoemd. En zelfs dat betwijfel ik of ze vrienden waren. Maar vooruit, maar ze worden zo beschouwd. In elk geval, die horen er kennelijk ook niet bij. Hij wordt beschouwd als een eenling, als een volstrekte enkeling. En hetzelfde geldt voor Daniel ook. Nou ja, eerst horen we nog wat van. Die had ook drie vrienden. Leuk is dat, hè? Noach had drie zonen, maar vooruit. Maar ze spelen verder geen rol van enige betekenis meer in het verhaal zelf. En de gedachte is dat de Heer hen in het leven behoudt. En zelfs in het bijzonder zegent. Maar omdat men onvoorwaardelijk trouw is aan de Heer en aan zijn woord. En daar gaat het maar om. En als men het niet is, heeft men inderdaad van de Heer niks te verwachten. Dat is het idee hier. De Heer zal antwoorden naar de menigte zijn drekgoden. Vers 5 van hoofdstuk 14. Opdat ik het huis Israëls in hun hart grijpen, terwijl zij allen door hun drekgoden van mij vervreemd zijn. De Heer zal hen namelijk oordelen. Is de gedachte. En zelfs hun het leven wegnemen en doden. Ik weet niet zeker, maar ik kreeg de indruk dat de uitdrukking in hun hart grijpen gewoon betekent doden. Ik heb zelfs het idee dat het betekent hun hart eruit grijpen. En ik vermoed dat het de verwijzing is, maar dat is onsmakelijk, maar dat het de verwijzing is naar bepaalde vormen van afgoderij, waarbij mensenoffers gebracht werden, waarbij de mens werd, het offer dus werd opengereten en het nog kloppende hart verwijderd werd. Ja, goed, laat me zitten. Ja. Doe maar. Ja, het moest toch een levend offer zijn. Maar goed, laat me zitten. Maar ik denk dat het daarop slaat. Dat is het. Ik zal het huis Israëls in hun hart grijpen. Daarna kun je natuurlijk gewoon veralgemeniseren en wegredeneren en zeggen. Als de Heer het huis Israëls in het hart grijpt, waar grijpt de Heer dan? Jeruzalem. Dan ben je er ook. Dat is het ongetwijfeld ook hoor. Nou goed. Terwijl zij allen door hun drekgoden van mij vervreemd zijn. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Waarom? Ja, door ongeloof. Daarom zegt tot het huis Israëls, alzo zegt de Heere Heere, bekeert u en keert u af van uw drekgoden en keert uw aangezichten af van al uw gruwelen. Dat zijn diezelfde drekgoden, want gruwelen zijn, als dingen zijn, gewoon afgoden, hè? Want ieder man uit het huis Israëls en uit de vreemdeling die in Israël verkeert, die zich van achter mij afscheidt en zet zijn drekgoden op in zijn hart en stelt de aanstoot zijner ongerechtigheid recht voor zijn aangezicht en komt tot de profeet om mij door hem te vragen, ik ben de Heere, hem zal geantwoord worden door mij. En ik zal mijn aangezicht tegen diezelfde man stellen en zal hem stellen tot een teken en tot spreekwoorden en zal hem uitroeien uit het midden mijns volks en gij die zult weten dat ik de Heere ben. Zie, dat zo lees ik, neem aan dat u het gewoon gevolgd hebt wat er staat, want zo moeilijk is het toch niet. Als je dat zo leest, dan kom je tot de conclusie dat als je dan toch afgoden dient, dan moet je dat maar vooral blijven doen. Maar wat je dan vooral niet moet doen, is daarnaast, dat wil zeggen tegelijkertijd, ook nog je wenden tot de profeet van Jehovah. Want als die iets verafschuwt, als voor hem iets een gruwel is, is het dat. Men zou of hem dienen, en indien niet, dan maar de afgoden, maar niet allebei. En men zou, als men dan tot de Heer komt, inderdaad zich bekeren en zich dus afwenden van de afgoden. Dan kan men tot de Heer gaan. En dat is wat je het Nieuwe Testament ook gewoon leest, hè. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Er waren de Corinthiërs. Hè? Thessalonicenzen, dank u. Ik probeer het maar even, hè. Ja. Nou goed. Dus de Heer zegt, dat is wat ik zal doen. En het is natuurlijk rechtstreeks gericht op deze oudsten die tot de profeet gingen. In de ballingschap. Ik moet erbij zeggen dat meestal wij een toch redelijk positieve indruk krijgen van degenen die in ballingschap waren. In ieder geval, we krijgen van hen een betere indruk dan van degenen die niet in ballingschap waren, maar nog woonden in Jeruzalem, dat uiteindelijk verwoest zal worden. Hier krijgen we toch een wat negatief verhaal, want hier blijkt dan toch dat het met die lui daar in de ballingschap toch ook niet zo best gesteld was. Niettemin, oordeel zou in de eerste plaats komen over Jeruzalem, hetgeen hier ook gezegd wordt, wanneer tenminste dat woord hart in vers 5 opgevat kan worden als aanduiding van Jeruzalem. En ik denk het wel. Nou goed. Bovendien, het probleem van Israël, en over hen gaat het in het bijzonder, is dat God nou eenmaal Israël geroepen heeft tot een volk voor zijn naam, tot koninklijk priesterlijk volk, tot een volk hem zijn eigendom, enzovoorts. Maar als ik het nog anders zou zeggen, zou ik moeten zeggen, God heeft ook Israël geroepen als aanschouwelijk voorbeeld van Gods handelen. En op die manier fungeert ook Israël als de uitdrukking van het wezen Gods, omdat God zijn handelen demonstreert aan Israël. Ik zeg het nog verkeerd, ik bedoel te zeggen, demonstreert via Israël. En vandaar dat als dit oordeel over Israël komt, dat het dan ook functioneert als een voorbeeld, of zoals hier staat, tot teken en tot spreekwoorden. In vers 8 staat dat, hè. Ten aanschouwen van de volkeren. Dat is waar het om gaat. Dat hangt namelijk samen met de speciale roeping van Israël. Als aanschouwelijk voorbeeld. En aan de ene kant om hunnentwil, dat wil zeggen vanwege Israël wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen. Aan de andere kant ook, zullen alle heidenen ooit zien wie de echte God is, zal ik maar zeggen. Hè? Wie de God van Israël is. En dat zal zijn wanneer God ook ten aanschouwen van de heidenen dit oordeel zal brengen over Israël. Zo is het nu eenmaal. Niet omdat het volk zoveel zware straf verdient of iets dergelijks. Maar het hangt nou eenmaal samen met de speciale roeping van Israël. Wil men tot dat volk behoren, dan kan dat. Elke heiden kan er zelfs toe behoren. Op wat voor wijze dan ook. Maar het heeft deze consequenties. Vandaar dat alles wat in Israël gebeurt zichtbaar is, of dat wil zeggen openbaar wordt aan de volkeren als zodanig. En dat is ook inderdaad de bedoeling. En dus, ik zal hem stellen tot teken en tot spreekwoorden en zal hem uitroeien uit het midden mijns volks. En gijlieden zult weten dat ik de Heer ben. De Heer laat niet met zich sollen. Dat is niet de goede term, maar... Nou goed, de Heer laat hem niet bespotten en hij beschouwt het als dat hij zo bespot wordt op deze wijze. Hij hoort namelijk niet in het rijtje van al deze afgoden thuis. Dat is nou helemaal het idee. En hij wil niet op gelijk niveau behandeld worden ook. Nou goed. Het hangt samen met dat de heer zei, ik ben een jaloers God. Gij zult geen andere mannen of goden dienen. Nevens mij, want ik ben een jaloers God. Dat neem ik niet. Vers 9. Als nu een profeet overreed zal zijn en iets gesproken zal hebben. Ik de Heere heb diezelfde profeet overreed. En ik zal mijn hand tegen hem uitstrekken en zal hem verdelgen uit het midden van mijn volk Israël. En ze zullen ongerechtigheid dragen gelijk de ongerechtigheid des vragers zal zijn. Alzo zal zijn de ongerechtigheid des profeten. Het is maar één mogelijkheid, als het een profeet des Heren is, zal hij overreed zijn. Een prachtig woord. Niet overreden, dat is heel wat anders. Ja. Nee, ik zeg dat met opzet, omdat ik altijd moet grinniken als ik weer iemand, een Nederlander, hoor uitleggen wat de betekenis is van bepaalde Griekse of Hebreeuwse woorden en waar het van afgeleid is enzovoort. Want ja, bij gebrek aan kennis van die talen kun je natuurlijk iedereen alles daarover wijsmaken. Maar bij gebrek aan kennis van het Nederlands kun je natuurlijk iemand van alles wijsmaken over het Nederlands. Hè? Nou goed. Als nu een profeet overreden zal zijn. Nou goed. Overreed. Overreed zal zijn. Hier krijg je meteen de betekenis van het woord te zien. De gedachte is dat het woord komt van redeneren, spreken namelijk. En iemand die overreed is, wil zeggen. Het is iemand die niet zijn eigen woorden spreekt, maar de woorden van een ander. Niet zijn eigen redenering geeft. Maar de redenering van een ander, van de Heer namelijk. Als een profeet des Heer is, spreekt hij niet zijn eigen woorden, maar de redenen, dat is het Nederlandse woord dan eigenlijk, hè? De redenen des Heeren. En zo is hij dan overreed. En als je iemand overreed, dan neem het DT. Niet met een D, heel goed. Als je iemand overreed, dan betekent het dat je iemand deelgenoot maakt van je eigen redeneringen. En dat die overgedragen eigen redeneringen sterker zijn dan de eigen redeneringen van de persoon in kwestie. Dat is het idee. Dat is overreden. Nou goed, als nu een profeet overreed zal zijn en iets gesproken zal hebben. Ik de Heere heb diezelfde profeet overreed. En ik zal mijn hand tegen hem uitstrekken en ik zal hem verdelgen uit het midden van mijn volk Israël. De tweede helft van het vers is niet helemaal duidelijk. Want het zou de indruk kunnen wekken dat de Heer iets heeft tegen die profeet zelf. En dat kan dus onmogelijk de bedoeling zijn. Zodat het, hoewel het niet duidelijk grammaticaal naar voren komt. Maar zodat het dan toch kennelijk zo is dat diegene die verdelgd zal worden uit de tweede helft van vers 9. Degene is die inderdaad tot de profeet kwam. De vrager, zoals hij genoemd wordt in vers 10. Degene die afgoden dient en niettemin komt tot de Heer. De Heer zegt, ik zal hem verdoen. Via mijn woorden. Nou goed. Vers 11, opdat het huis Israëls niet meer van achter mij afdwalen en zij zich niet meer verontreinigen met al hun overtredingen. Als dan zullen zij mij tot volk zijn en ik zal hun tot een God zijn, spreekt de Heere, Heere. Ik moet er meteen bij zeggen dat dit weliswaar wellicht gebeurd is in de dagen waarover hier gesproken wordt in Ezechiël. Maar uit de uiteindelijke vervulling ervan wacht nog tot de toekomst. Toekomst waarin vele valse profeten zouden zijn, zoals de Heer zelf ook aankondigt en de apostelen daarna ook nog. En uiteindelijk zal dit oordeel pas komen in de dagen van de grote verdrukking. En daarna pas zal Israël weer Ami zijn, volk Gods, en zal de Heer hen tot God zijn. Dus geldt in onze dagen nog steeds even sterk. Tot zover, want het is hoog tijd voor de pauze. Waarna wij terechtkomen in het laatste gedeelte van hoofdstuk 14, vanaf vers 12. Verder geschiedde des Heeren een woord tot mij zeggende. Mensenkind, als een land tegen mij zal gezondigd hebben, zwaarlijk overtredende, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken en zal hetzelfde de staf des broods breken en een honger daarin zenden dat ik daaruit mensen en beesten uitroeien. Staf des broods breken, zijn we al tegengekomen in Ezechiël 4. De staf is waarop men leunt en hier is de staf er een van brood. Dat wil zeggen, Men is afhankelijk van brood, van leven, levensmiddelen. Dus voedsel is de gedachte. En als die staf gebroken wordt, dan is dat de uitbeelding van honger. Of uitbeelding van, het is idioom eigenlijk, hè. Voor honger, en het staat er ook gewoon bij. Ik zal een honger in zo'n land zenden dat ik daaruit mensen en beesten uitroeien, want de Heer rekent zelfs met hele landen. Als een oordeel over het land komt, komt het over alles wat in het land is. Mensen, dieren en ook de gewassen. Eigenlijk begint met de gewassen, want daaruit ontstaat de honger. Waardoor mensen en dieren omkomen, tenzij dan dat men vlucht uit het land. Dat kan ook namelijk. Nou goed. De Heer zegt, dat zal ik doen als een land tegen mij overtreedt. En dan staat er in vers 14, ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniel en Job, in het midden dezelfde waren, zij zouden door hun gerechtigheid hun ziel bevrijden, spreekt de Heere Heere. Dat wil zeggen, zij zouden blijven leven, want hun ziel is in het algemeen gewoon hun leven. Dat is wat het woord eigenlijk altijd gewoon betekent. Het praktische leven. Ze zouden hun leven houden. Er staat bij alleen hun ziel. Dat is wat de vertalers ertussen gezet hebben. Ze hebben dat gedaan naar aanleiding van de volgende verse. Want de uitdrukking komt nog een paar keer voor. Hier en daar in een wat andere vorm. Maar de gedachte daarbij is dat zij zelf in leven zouden blijven. Hun ziel zou men hier dus ook kunnen vertalen met hun zelf. Hun eigen, dat kan. Dat wil zeggen, niet meteen hun familie, maar zijzelf. Op grond van hun persoonlijke gerechtigheid. En daarna moeten we dat gerechtigheid toelichten. Er is natuurlijk niemand rechtvaardig. Er is ook niet tot één toe. Voor zover het dan toch mogelijk is dat mensen beschouwd worden als rechtvaardig, is dat op grond van hun geloof. Want God rekent geloof immers tot gerechtigheid. Dat is het hele verhaal. En hoewel er dan staat gerechtigheid, zou men ook kunnen lezen geloof. Want dat wordt dan tot gerechtigheid gerekend. Dat is altijd al zo geweest. En daarom kan het hier ook gewoon gezegd worden. Zij, Noach, Daniel en Job, zij zouden door hun gerechtigheid zichzelf bevrijden. Spreekt de Heer, Heere. Nou ja, de Heer zou hen bevrijden, dan wel verlossen. Maar op grond van hun persoonlijke, hun eigen geloof, ze zouden hun ziel bevrijden. Met andere woorden, dat oordeel zal weliswaar komen over het land als zodanig, maar het neemt niet weg dat de gelovigen daaruit, daarin, maar daaruit lijkt me het betere woord, ze zouden daaruit verlost worden. Ze zouden daaruit ontkomen of zij zouden daaruit overblijven. Dat zijn zo de traditionele woorden. De gedachte is namelijk die van het overblijfsel, zoals we dat zo dikwijls in de Bijbel tegenkomen. Er is altijd een overblijfsel dat ontkomt aan, of overblijft van, het oordeel. Nou goed, dat wordt uiteraard als voorbeeld gebruikt voor Israël in het algemeen en voor Jeruzalem in het bijzonder. Namelijk, Jeruzalem zal weliswaar verwoest worden, maar voor zover daar gelovigen, namelijk rechtvaardigen zijn, zal de Heer hen verlossen. Dat staat ook gewoon aan het eind van het hoofdstuk, dus ik kan het rustig zo zeggen. Maar het wordt met grote nadruk hier uiteengezet. Niet alleen in deze verse, maar daarna nog een paar keer. Ik zal hun ziel bevrijden, spreekt de Heer. Vers 14 en dan vers 15, volgende voorbeeld. Zo ik het boosgedierte maken door het land door te gaan. Dat wil zeggen, de Heer zou het boze gedierte in het land zenden. Dat kan letterlijk. Dat kan ook overdrachtelijk, want boosgedierte, noem eens wat. Dat heb ik nagevraagd aan Daniel, want die had ik toch bij de hand. De leeuw, de beer, de luipaard, of dat monster met die ijzeren tanden. Dat zijn andere volkeren in dit verband. Maar immers die wereldrijken, maar het heet net zo goed boosgedierte. Dus of je dat nou letterlijk neemt of overdrachtelijk, maakt niet zoveel uit. Maar het kan ook letterlijk. Zou ik het boosgedierte maken door het land door te gaan, het welk dat van kinderen beroven, zodat het woest worden, dat er niemand doorgaat vanwege het gedierte. Zo van, er komt een oordeel door deze dieren, zodat er geen kinderen des lands, geen inwoners in het land, overblijven. En dan staat er vers 16, die drie mannen in het midden deszelfden zijnde, Noach, Daniel en Job, Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo zij zonen en zo zij dochteren bevrijden zouden, zij zelven alleen zouden bevrijd worden. En daar komt het woord alleen in vers 14 vandaan. Dus, hè? Niet hun zonen en dochteren, maar wel zij zelf, op grond van hun persoonlijke geloof. Maar het land zou niettemin woest worden. Zegt vers 16. Oordeel komt toch. Met andere woorden, dat oordeel wordt niet tegengehouden of kan niet tegengehouden worden door het feit dat er nog rechtvaardigen in het land zijn. Je vraagt je af waarom het voorbeeld van Lot niet gebruikt is geworden. Nou, omdat het voorbeeld van Lot was wat gecompliceerder. Omdat daar twee dochters bij waren. En daarom is het wat minder geschikt voor dit voorbeeld, denk ik. Maar goed, dit is mijn voorbeeld van Lot is net zo goed van toepassing op dezezelfde gedachte. Namelijk dat van een overblijfsel uit Israël. Maar het oordeel zou wel degelijk komen. En dan vers 17 nog een keer. Of als ik het zwaard breng over datzelfde land en zeg: zwaard, ga door dat land, zodat ik daarvan uitroeien mensen en beesten. Of schoon die drie mannen in het midden dezelfde waren. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zij zouden zonen nog dochteren bevrijden, maar zij zelf alleen zouden bevrijd worden. Wel degelijk dus. En dan nog één, want dit waren de drie, namelijk de honger, het wild gedierte, of boos gedierte, en het zwaard. En dan krijgen we in vers 19, of als ik de pestilentie in datzelfde land zende en mijn grimmigheid daarover met bloed uitgieten om daarvan mensen en beesten uit te roeien, of schoon Noach, Daniel en Job in het midden dezelfde waren, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo zij een zoon of zo zij een dochter zouden bevrijden, zij zouden alleen hun ziel door hun gerechtigheid bevrijden, zichzelf. Zou geen consequenties hebben voor iemand anders. En zoals gezegd, niettemin, het land zou verwoest worden, zoals het aan het eind van vers 16 dan in elk geval stond. En dat betekent dus dat hier in de eerste plaats toch wordt aangekondigd dat dat oordeel over Jeruzalem, zoals hoofdstukken lang reeds voorzegd, wel degelijk zal uitgevoerd worden. En het eventuele feit van de aanwezigheid van gelovigen in de stad geeft geen garantie voor uitstel of uitblijven van dit oordeel. Het komt namelijk toch, is het idee. En zoals Noach, Job en Daniel op een of andere wijze verlost werden, en Lot niet te vergeten dan maar, hè, zo zal dat in de toekomst uiteraard ook gebeuren. En zo zou het gebeuren in de dagen van Nebukadnezar. Vers 21, want alzo zegt de Heere Heere, hoeveel te meer als ik mijn vier boze gerichten, en daar komen ze weer voorbij, alle vier dus, hè? Niet noodzakelijk in dezelfde volgorde, het zwaard is nu aan het begin geplaatst. Als ik mijn vier boze gerichten, het zwaard, de honger, het boze gedierte en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem, om daaruit mensen en beesten uit te roeien. Dat gaat dus wel degelijk gebeuren, is de gedachte. Nou, vers 22, doch ziet, daarin zullen ontkomenen overblijven. Vind ik heel leuk, ontkomenen zullen overblijven. Want die twee woorden zijn natuurlijk volstrekt synoniem, ook in het Nederlands trouwens. Dat zijn twee van de vier synoniemen die daarvoor gebruikt worden, althans in het Oude Testament, in het Hebreeuws. Ontkomenen zullen overblijven, die uitgevoerd, uitgeleid dus, die uitgevoerd zullen worden. Die uitgeleid zouden worden uit Jeruzalem, zonen en dochteren, naar aanleiding van de termen in de voorgaande verzen uiteraard, hè. Zonen en dochteren van de stad, van het land. Ziet, zij zullen tot u lieden uitkomen, dat wil zeggen, ze zullen ook in de ballingschap terechtkomen, wellicht ook in Babel. Maar ze zullen tot jullie eruit komen en gij zult hun weg zien en hun handelingen. Dat wil zeggen dat ook als deze mensen uit Jeruzalem gered zouden worden, zou dat ook tot aanschouwelijk voorbeeld moeten strekken. Dat wil zeggen, het gebeurt ook in het zicht van de wereld als zodanig. En in elk geval in het zicht van degenen die hier al in de ballingschap waren. Gij zult hun weg zien en hun handelingen. Dus twee keer hetzelfde uiteraard. Hè? Gij zult zien hun handelingen, dat wat ze gedaan hebben, wie ze waren. En gij zult vertroost worden over het kwaad dat ik over Jeruzalem gebracht zal hebben. Dat wil zeggen, men zal treuren over het kwaad over Jeruzalem. Maar men zal getroost worden doordat toch deze rechtvaardigen dan daaruit ontkomen zijn. Gij zult vertroost worden over het kwaad dat ik over Jeruzalem gebracht zal hebben. Ja, al wat ik zal gebracht hebben over haar. Dat slaat uiteraard gewoon op dat oordeel. Zo zullen zij u vertroosten. Als gij hun weg en hun handelingen zien zult. En gij zult weten dat ik niet zonder oorzaak gedaan heb. Al wat ik in haar, in Jeruzalem namelijk, gedaan heb, spreekt de Heere. De Heere, Heere. Zelfs. En het gaat dus inderdaad over aan de ene kant de onafwendbaarheid van het oordeel. Aan de andere kant ook de vaste, laten we maar zeggen meteen, de vaste bijbelse waarheid dat de rechtvaardigen gered zullen worden. Begrijp u me goed, wij weten alle dat heel wat rechtvaardigen, gelovigen, in de loop der tijd zijn omgekomen, juist omdat zij gelovigen waren, vanwege hun geloof. Dat is nou eenmaal zo. Maar waar het om gaat is dat we die dingen zoals ze hier staan ook precies zo zouden begrijpen en toepassen. De gedachte is dat daar waar het oordeel des Heren komt, daar zullen gelovigen aan dat oordeel ontkomen. En als ik spreek over vervolgingen van gelovigen, dan is dat uiteraard niet een oordeel God wat over gelovigen komt. Integendeel. En dus gaat het verhaal daar ook niet op. Toch? Lijkt me duidelijk. Maar goed, maar als het oordeel van Gods wegen komt, dan zullen gelovigen uit dat oordeel in elk geval gered worden. Of anders gezegd, als verdrukking van God komt over mensen in het algemeen, zullen gelovigen daaruit gered worden. Maar dat neemt niet weg dat aan de andere kant de Bijbel spreekt over de vanzelfsprekende verdrukking die nu eenmaal over de mensen komt en over gelovigen dus ook. Niet zozeer van Gods wegen, maar het is er nou eenmaal. En dat men daaraan zou ontkomen, want een dergelijke gedachte leert de Bijbel niet. En daarom lijden wij verdrukkingen. Als een goed dienstknecht van God, zoals het heet. Er is echt helemaal niks mee mis, maar het zijn geen verdrukkingen die van God komen. Wij zouden alleen begrijpen dat die verdrukkingen van Gods wegen gebruikt zullen worden. Maar dat is een heel ander verhaal. Hè? Daar ga ik nou dus ook maar niet op in. Waar ik op in moet gaan, is deze eenvoudige waarheid. Als God een oordeel zendt, dan zullen de gelovigen daaraan ontkomen. Op wat voor wijze dan ook. Dat is makkelijk genoeg. Want de opname van de gemeente is in belangrijke mate ook niet anders dan dit. In andere zin is het wel anders hoor. Maar in belangrijke mate is het toch niet anders dan dit. Nou, want zo wordt het in ons in de Bijbel ook voorgesteld. Dat als van Gods wegen verdrukking zal komen over de volkeren, over de wereld als zodanig. Dan wordt de gemeente eerst aan die volkeren onttrokken. En dan wel voor de volle 100% bedoel ik. Zo wordt het in ieder geval verklaard in datzelfde 1 Thessalonicenzen 4 en 5. En nog wat plaatsen, maar dan wordt het meestal maar heel kort aangehaald. Maar het is wel degelijk de gedachte. Ja?
Die vier die hier genoemd worden, die vier oordelen, dat zijn dezelfde als uit Openbaringen 6. Dan worden er ook vier genoemd. Vier oordelen. Het gaat over de honger, de dood.
Het zwaard.
Het zwaard. Maar die wacht een dood. Of hier pestilentie is het daar een dood.
Klopt. Ja, zoiets. Je kunt het een beetje kloppen krijgen. Maar ik zou het andersom zeggen. Ik ben niet zozeer geneigd te zeggen wat in Openbaring 6 staat. Dat gaat over die eerste vier ruiters. Hè? De vale, de rode, de zwarte en nog zo eentje. Niet noodzakelijk in die volgorde. Het begint met die witte en zo verder. Maar ik ben niet geneigd te denken dat het deze uitspraken uit Ezechiël 14 rechtstreeks van toepassing zijn op Openbaring 6. Maar ik ben wel geneigd om die profetie uit Openbaring 6 kort te sluiten alsnog met Ezechiël 14. Maar dat het vier is, Het hoeft niet noodzakelijk vier hetzelfde te zijn. Bovendien, als het er helemaal over gaat, die vier zijn gelijk. Waar het allemaal om gaat, is de dood. Leest men het na in Openbaring, blijkt het ook zo te zijn. Het wordt samengevat als de dood is allemaal dood. Hoewel maar één specifiek dood genoemd wordt, is het alle vier gewoon dood. Dus het maakt in de praktijk niet zo geweldig veel verschil. En dat vier staat voor vergankelijkheid en dus eventueel voor oordeel. Wat niet meteen voor de hand ligt. Dat ligt nogal voor de hand. We weten dat van het getal 4 niet meteen, maar van het getal 40 weten we dat altijd meteen. Velen denken namelijk dat 40 sowieso staat voor verdrukking. Dat is niet echt zo. Maar 400 staat voor de vergankelijkheid, voor dingen die voorbij gaan. En in de vergankelijke wereld is nou eenmaal, omdat die vergankelijk is, sprake van verdrukking, van lijden, van strijd. Kortom, verdrukking enzovoorts. En dat het dus in vieren wordt voorgesteld, is in een hoge mate typologie natuurlijk. Want hoewel je kunt zeggen dat pestilentie heel wat anders is dan wilde dieren, moet ik u zeggen dat aan de andere kant toch het eigenlijk gewoon hetzelfde is, het brengt de dood. En dat is wat honger ook doet. Het begrip dood als zodanig hoeft natuurlijk helemaal geen toelichting. Maar in Openbaring 6 hebben we een ander probleem. Dat is namelijk omdat daar eigenlijk maar drie dingen als negatief echt beschreven worden. De eerste van die reeks van vier daar, uitgebeeld in het witte paard, niet. Die staat zelfs niet voor zwaard of voor oorlog, maar voor vrede. Dus je kunt niet zeggen ze zijn alle vier gelijk. Maar je kunt wel van alle vier zeggen, ook in Openbaring, dat het kwaad is. Ook al heet het wit en vrede. Want het is het witte en het is de lieflijkheid van de Maitreya. Dat betekent immers de lieflijke. He? Van de antichrist dus. En dus is het toch slecht en brengt het toch oordeel met zich mee. Maar de grondgedachte is natuurlijk wel dezelfde. En verder, inderdaad, deze woorden hier uit Ezechiël 5:14 zullen uiteindelijk vervuld worden in de laatste verwoesting, het laatste oordeel. De laatste verwoesting dat over Jeruzalem zal komen in de dagen van de grote verdrukking namelijk. Of beter, aan het eind van de 3,5-jarige verdrukking uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Toch? En het idee van Jeruzalem zal verwoest worden, maar niettemin zullen daar ontkomenen overblijven die uitgevoerd zullen worden. Want zo staat het hier in Ezechiël 14 vers 22. Dat idee namelijk komen wij tegen in een veel bekender schriftgedeelte van Joël 2. En omdat het bekend is, kan ik het makkelijk even aanhalen. Joël 2, de laatste verse. Waar de komst van de dag des Heren wordt aangekondigd, in vers 31... Dat is dus dezelfde dag des Heren uiteindelijk als die van Ezechiël 13 vers 5. De komst van de dag des Heren wordt aangekondigd en dan staat er, en dus oordeel des Heren, hè. En uiteraard beginnen bij Jeruzalem. En dan staat er in vers 32, dat is het bekende vers. En het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen, maar dat had ook kunnen staan elke rechtvaardige, want dat is hetzelfde. Zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem, daar heb je dus twee keer Jeruzalem feitelijk, hè? Sion, Jeruzalem. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heren gezegd heeft. Waar heeft hij dat dan gezegd? Wel, in Ezechiël 14, hè. Jeruzalem zal ontkoming zijn. Ik vroeg me het opzet niet, wanneer heeft hij dat dan gezegd? Want als het over de datering van deze Bijbelboeken gaat, komt best wel eens wezen dat Joël eerder geschreven werd dan Ezechiël. Maar dat maakt me echt niks uit hoor. De Heer heeft het gezegd. En de Heer zou het nog herhalen. Maar als je vraagt, waar heeft hij dat dan gezegd? Kan ik rustig zeggen, in Ezechiël. Maar hij zal het al wel eerder gezegd hebben. Ik heb de moeite ook niet genomen, maar men zou dezezelfde gedachte wellicht ook al tegenkomen in de boeken van Mozes. En het hele idee van een overblijfsel dat behouden zal worden, vinden we per slot toch heus in de geschiedenis van Lot, in Genesis reeds. En dat was niet eens van Mozes. strikt genomen nog daarvoor. Nee, het is wel door Mozes tot ons gekomen, maar dat is een ander verhaal. Hè? Nou goed. Dus op de berg Sion en te Jeruzalem, dus namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Dat woord kwamen we inderdaad tegen. In de ontkomenen van Ezechiël 14, vers 22. Gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, en dat stond daar, daarin zullen ontkomenen overblijven. Het leuke is dat het zelfstandig naamwoord en het werkwoord verwisseld zijn. Want in Ezechiël zullen ontkomenen overblijven. En in Joël zullen overgeblevenen ontkomen. Leuk is dat, hè? Maar het komt op hetzelfde neer. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En als u vraagt, staat het dan soms nog ergens anders? Maar dat wilde u helemaal niet vragen, natuurlijk zeggen ja. De aardigheid is dat het ook inderdaad weer staat. Zij het dan met wat andere woorden. In een wellicht nog bekender schriftgedeelte. Namelijk uit Zacharië 14. En dat die ook aanhaalt is omdat dat geschreven is na de Babylonische ballingschap. In de dagen van de terugkeer daaruit. Zodat we zouden concluderen dat dit soort uitspraken niet maar van toepassing waren in de dagen van Ezechiël en dus de dagen van Nebukadnezar. Maar ook daarna blijft het van toepassing. Zacharië 14. Ook zijn er straks nog Zacharië 13, het laatste vers over die dag des Heren. Zal ik toch mis, het was wel degelijk het eerste vers van Zacharië 14. Alleen als je met een concordantie of met een computer Dag des Heren opzoekt, vind je dit vers niet. Tenzij je heel goed weet wat je aan het doen bent en hoe je zoekt. Want er staat in Zacharië 14 vers 1, ziet de dag komt den Heren. De dag komt de dag den Heren. De dag voor de Heer, maar het is de dag van de Heer. De dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Ik aan u en uw kussens. En uw charmes. Nou maar een keer met het Nederlandse woord. Het charmes, daar moet u letten. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen. De huizen zullen geplunderd. En de vrouwen zullen geschonden worden enzovoorts. En de helft der stad zal uitgaan. Dat wil zeggen een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Op die woorden ga ik nu maar even niet in. Maar hier lees je ook al in dat een deel omkomt en een deel zal gered worden. Dat laatste namelijk. Zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Zal blijven leven namelijk. Maar vergis je niet, men blijft niet in de stad. Want daarna krijgen we die woorden in vers 4, dat die dagen de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg, waarna die olijfberg zou scheuren, en waardoor men, dat wil zeggen degenen die niet uitgeroeid worden, zou vlieden door de vallei mijner bergen, vers 15, want deze vallei der bergen zal reiken tot Petra, en ge zult vlieden gelijk als ge vlood voor de aardbeving in de dagen van Uzzia enzovoorts. Nou goed, nee, Petra staat er niet, maar dat verhaal kent u, hè? Azal is te vertalen als een gereserveerde plaats. En zo wordt Petra met